Studenten zich gezien laten voelen. Hoe? Door ICT onder andere. En de volgende gast kan daar alles over vertellen. Professional Meets Student met Irene van der Spoel. Irene, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Jij staat voor het enthousiasmeren van alle mogelijkheden in de ICT. Dat moet je even uitleggen, want dat klinkt niet heel sexy. Dus hoe doe je dat?
Ik weet ook niet zo goed waarom ik daarvoor zou staan. Maar dat is dan wellicht weer een andere. Hoe doe ik dat? Nou, wat ik heel interessant vind is hoe wij digitale technologie, hoe we digitale leermiddelen kunnen gebruiken om het leerproces van studenten en leerlingen te ondersteunen. Dus dat is iets waar ik heel veel in uitprobeer, heel veel onderzoek naar probeer te doen, mensen mee probeer te helpen. En dat doe ik eigenlijk door gewoon zoveel mogelijk materiaal te publiceren en dat aan iedereen beschikbaar te maken. Dat is een beetje mijn idee. Ik probeer mensen daar zeker enthousiast voor te maken. Want volgens mij ga je nooit iets doen op het moment dat je het zelf niet leuk vindt. Dus daar beginnen we dan mee.
Ja. En hier gaan we dus de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Maar dat doen we niet met z'n tweeën. Er zit namelijk een kritische student aan tafel. Mila Marie, welkom.
Oh, welkom, dankjewel.
Ben jij enthousiast over ICT in het onderwijs? En hoe dat nu ook is?
Absoluut ben ik enthousiast over ICT in het onderwijs. Ik vind dat ontzettend belangrijk. Dat we bewust zijn van de innovaties die er mogelijk zijn. Ik ben niet super enthousiast over de ICT in het huidige onderwijs. Ik denk dat we daar ontzettend veel in te winnen hebben. Maar ik heb wel het gevoel dat we een kant op gaan waarin studenten, docenten, managers steeds meer open gaan staan en bewust zijn van het feit dat we het echt wel goed kunnen gebruiken. Dus ik ben enthousiast over de ontwikkelingen, laat ik het zo zeggen.
Is dat zo? Moeten we nog een lange weg gaan? In het huidige onderwijs?
Ja, ik denk dat we nog wel een paar stappen te zetten hebben, ja. En dat komt er voornamelijk op neer dat we heel veel mogelijkheden hebben, maar dat niet iedereen bewust is van die mogelijkheden. En als ze dan al bewust zijn van die mogelijkheden, dat ze niet precies weten hoe je het nou inzet om een leerproces te ondersteunen. Ja.
Maar wat voor mogelijkheden zijn er dan volgens jou?
Er zijn echt een hele hoop mogelijkheden. Ik ken bijvoorbeeld ongeveer 200 educatieve tools. Dus gratis tools. Ik beperk me vaak tot de gratis tools, zodat het voor iedereen beschikbaar is. Die je kunt inzetten om het leerproces van studenten of dan wel leerlingen te ondersteunen. Dus daar beginnen we al mee. En dat kan dingen zijn als een quiz, maar ook interactieve presentatiesoftware. Dat iedereen dus in kan loggen op jouw presentatie en af en toe antwoord kan geven. Maar ook dat je online kunt samenwerken, dat je online kunt brainstormen, dat je voice messages naar elkaar kunt sturen, allemaal dat soort dingen. Er zijn echt heel veel opties. Ja. En dan zijn er ook grotere tools, grotere softwarebedrijven die dat allemaal geïntegreerd aanbieden. Dat kan natuurlijk ook. Er wordt nog weinig in geïnvesteerd op het moment door scholen en organisaties. Dus daar liggen nog heel veel kansen. Dan heb ik nog niet eens over kunstmatige intelligentie, waar we natuurlijk uiteindelijk ook waarschijnlijk een hele hoop mee zullen kunnen.
Maar hoe komt dat? Waarom wordt er nu zo weinig in geïnvesteerd? Want iedere docent loopt met een telefoon. Iedereen ziet dat digitalisering aan de gang is. Maar waarom is het onderwijs hier nog niet aan toe of zo?
Ik denk dat dat heel genuanceerd ligt en dat er heel veel verschillende oorzaken hierin kunnen zijn. Allereerst denk ik altijd dat het heel erg scheelt de manier waarop jij les hebt gehad. Ook docent in opleiding waar we nu naar kijken, zeg maar. Dat neem je mee. En als dat nooit digitaal was, want de ontwikkelingen zijn best wel snel, dus heel veel docenten die we nu hebben, hebben zelf nooit digitaal les gehad. Dan zit dat niet een soort van in je hoofd dat je dat ook kunt doen. En dat staat nog los van het feit dat het best wel een hoop tijdsinvestering, maar ook een soort cognitieve investering kost, om op een nieuwe manier te gaan denken, om computational thinking noemen ze dat dan. Dat je, een soort van op basis van technologie denkt, dat je dat echt gaat inzetten. Volgens mij is dat nog best een grote uitdaging. Nog los van het feit dat iedereen het natuurlijk sowieso druk heeft. En we moeten op allerlei gebieden innoveren. We moeten allerlei nieuwe onderwijsconcepten proberen. Dus dit zit er dan ook nog bij. En natuurlijk is het naar mijn idee ook echt ongelooflijk belangrijk. Maar goed, dat zullen we er meer zeggen over andere onderwijsconcepten.
Ja, precies. Dus het is gewoon te veel voor de docent op dit moment. Die moet zich zo erg aanpassen aan alle dingen die hij nooit zelf van huis uit heeft meegekregen. Zoveel jaar geleden.
Ja, voor een deel wel, denk ik. Inderdaad.
Ik ben ergens bang dat de docent... De berg lijkt heel hoog voor sommige docenten. Dus ja. Die denken, oké, dan moet ik daar dat gaan integreren. Terwijl het is heel vaak helemaal niet zo.
Je kunt heel klein beginnen.
En het kan ze ook vaak alleen maar helpen. Ik zie heel vaak bij docenten die aan het begin van ons nieuwe curriculum op de School van Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht hartstikke bang waren. En zeiden van, oké, dan moet ik nu online gaan werken. Ja. Ik kan jouw opdracht nergens vinden. En uit die totale paniek ontstond ook weer chaos en onrust bij studenten. Ja. Terwijl, als we daar samen naar keken, want natuurlijk, waarom helpen wij de docent dan niet met die techniek? Want dat leek een soort van kloof te zijn. Ik zei 2 jaar geleden. Ik ben 4 jaar geleden al begonnen. Dus 4 jaar geleden. Als ik nu kijk naar 4 jaar later, hoe diezelfde docenten voor een klas staan en meegekomen zijn, dat was een hele grote uitdaging voor ze. Zeker niet altijd leuk. Maar door te zeggen, oké, het is zo. We slaan de handen in 1. En dan kunnen we heel ver komen. Heeft er een hele mooie ontwikkeling plaatsgevonden. Maar het lijkt alsof dat handen ineens slaan en zeggen, we gaan samen kijken hoe dit makkelijker gemaakt kan worden. Dat die stap heel lastig lijkt soms.
Nou ja, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Want in principe iets nieuws proberen is vrijwel altijd eng natuurlijk. Want je weet niet hoe het gaat uitpakken. En als je dan ook nog een groep studenten voor je hebt waarvoor je het gelijk goed wil doen. Ja, dan is dat best een uitdaging. En daar staat dan nog naast, als jouw huidige manier van lesgeven eigenlijk al goed is. Als dat al effect heeft. Waarom zou je dan iets nieuws en engs proberen terwijl je denkt, ja, dit werkt toch ook al. Dus dan is het heel belangrijk dat je inziet dat er ook echt daadwerkelijk meerwaarde zit. En dat het helpt om digitaal te werken. En het grappige is, op het moment dat ik collega's, ook op Hogeschool Utrecht overigens, af en toe help met digitale tools, het beste wat altijd blijft werken en wat ik ook altijd terugkrijg, is als ik in een workshop ze laat ervaren hoe het is om als student met die tools te werken. Dus ik ben dan de docent en zij zijn de student. En dan zeggen ze, ja, ik ervaar inderdaad meer betrokkenheid. En ik was veel meer met die stof bezig en ik snapte het beter. Dus dat ga ik ook proberen.
En wat heb je dan gebruikt?
Een voorbeeldje daarvan is Nearpod. Nearpod is een presentatietool. Je kunt gewoon je PowerPoint erin uploaden. Dus je hoeft niet een nieuwe les te maken of wat dan ook. Kun je gewoon uploaden. En je zet allerlei vragen tussendoor. En vervolgens als je gaat presenteren, in plaats van dat je dan de PowerPoint opstart en je gaat dingen uitleggen, moet iedereen eerst even met een code inloggen op die presentatie. En iedereen ziet dan jouw PowerPoint op zijn eigen scherm voorbij komen. Dus in plaats van dat ze naar het bord hoeven te kijken, kunnen ze naar hun eigen scherm kijken. Dus dat haalt het al dichterbij. En daarnaast kon je dus al die vragen, maar ook tekenen. Opdrachten of nou ja, even een spelletje tussendoor. Kun je allemaal inzetten. Dus dan leg ik een stukje uit en vervolgens moet je daar gelijk een quizje over maken. En dan leg ik weer een stukje uit en dan moet je daar een tekening bij maken. En op die manier verwerk je steeds kleine stukjes informatie, waardoor je niet alleen heel betrokken blijft bij wat ik aan het doen ben, want het is steeds variatie ook natuurlijk, maar je onthoudt het ook beter. Ja. Omdat het elke keer even teruggevraagd wordt.
Je hoort de hele tijd bij mij nog in de les heel vaak, moet je laptop dicht doen. Oog hier opgericht. Niet op, want kijk, wat eigenlijk heel logisch is, is dat op het moment dat wij als studenten allemaal laptops gebruiken, we doen daar alles op. En maar een docent zijn les en de leertools zijn daar niet op ingericht. Ja, dan zitten dus heel veel mensen zitten op Facebook en Zalando en die zijn van alles aan het bestellen. Dus dan denkt de docent, ja, hallo, doe je laptop eens dicht. Terwijl eigenlijk heeft dat heel weinig zin. Dus wat heel interessant is, wat een hoogleraar laatst ook tegen mij zei, zei van, waarom gebruiken we nou niet die laptops dan om ze allemaal aan het werk te zetten?
Ja.
Dat klinkt heel logisch.
Het klinkt heel logisch, zou je zeggen. Dat is op een of andere manier in de praktijk is dat dus nog, wordt de laptop soms nog een beetje als een soort vijand gezien van het lesgeven. Dat is heel zonde.
Ja, dat klopt. Ik vind juist die interactie ook zo belangrijk. En wat verschillende digitale tools ook kunnen doen, is een deel van je les automatiseren. Dus bijvoorbeeld iedereen eens even een vraag gaan beantwoorden. Of nou ja, wat ik net zei met die Nearpod tussendoor eventjes dingen doen. En terwijl mijn studenten dan bezig zijn, of mijn leerlingen eerder nog, toen ik op de MAVO werkte, met dat invullen van een antwoord, loop ik even een klein rondje. Kan ik even contact maken met die ene leerling waarvan ik dacht, oh, je hebt even extra aandacht nodig. Ja. Of
betrek je gelijk personalisatie in je digitalisering eigenlijk?
Direct. Ja, want ik vind dat heel belangrijk. En de eerste keer, ik weet niet wat het leuk is om te vertellen, maar de eerste keer dat ik technologie inzette in mijn les, zeg maar, toen was ik 18. Toen had ik mijn eerste klas op de MAVO. En die klas stond er wel om bekend dat dat niet echt de meest rustige klas was. Er waren ook gelijk 32 leerlingen. Nou ja, 3 MAVO, 32 leerlingen. Goede uitdaging voor iemand die nog nooit voor de klas had gestaan.
Veel
of in ieder geval niet alleen, zeg maar. En ik moest ze ook nog Engels geven. Nou, vond ik Engels fantastisch. Zij twijfelden daar wel over, geef ik eerlijk toe. En ik dacht, ja, hoe ga ik dat nou doen? Het is een moeilijke klas. Ik neem het over van een andere docent ook. Ze kennen mij niet. Hoe ga ik dit aanpakken? En wat ik heb gedaan, is ik heb geprobeerd om mijn les zo vorm te geven dat iedereen in ieder geval op zijn eigen niveau kon leren. En dat ik iedereen ook feedback kon geven. Dat vond ik heel belangrijk. Dus ik had onder andere Google Docs gebruikt voor een schrijfopdracht, maar ook een aantal quizjes tussendoor. En ik had van tevoren tegen de leerlingen gezegd toen ik die les begon. Ik zei, jongens, ik vind het eigenlijk echt heel spannend. Ik ga iets nieuws met jullie proberen. Ik wil jullie vragen om mee te denken, mee te helpen. En zeg het me vooral als het voor jou niet werkt. Want dat vind ik heel belangrijk. En ik deed die les en het ging echt supergoed. En ze hebben super hard meegewerkt. En ik, nou ja, ik snap niet waarom het een moeilijke klas was, zeg maar, haast. Nou, ik snap het wel, maar ze lieten het niet zien. Dus het was superleuk om te doen. En volgens aan het einde van de les bedankt is. Ik zeg, jongens, dit was echt heel tof. Jullie hebben enorm hard gewerkt en meegewerkt. En mij ook feedback gegeven waar ik heel veel aan had. En ik had ook elke individuele leerling aandacht kunnen geven door die tools, zeg maar. En toen stonden ze op en toen gaven ze een applaus.
Ja,
en ik wist echt niet wat ik ermee moest. En ik had het ook echt niet verwacht van zo'n 3-MAVO-groep natuurlijk. Maar dat was zo'n mooi moment. En toen heb ik dus 2 dingen heel snel geleerd als het gaat om het onderwijs, zeg maar. En het eerste is, iedereen wil heel graag gezien worden. Want dan haal je heel veel dingen weg en kun je heel veel meer bereiken. En technologie kan daarbij helpen.
Ja.
Want die kan de automatisering van je overnemen, waardoor je zelf tijd hebt voor het menselijke. Ja. En daardoor ben ik gestart met mensen helpen met ICT.
Ja. Ik las inderdaad dat jouw uitgangspunt is om leerlingen en studenten zich gezien te laten voelen. Dat vind ik heel mooi. Maar waar komt dat vandaan? Waarom wil jij dat?
Omdat ik dus zo erg ervaren heb dat op het moment dat je dat doet, dat mensen er niet meer om hoeven te vragen. En dat vragen doen ze vaak op een negatieve manier. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor het leerproces. En voor je relatie met mensen. En als iemand zich gezien voelt, dan kunnen ze zoveel meer.
Is dat zo?
Ja, vind ik wel.
Ik denk ook absoluut, als ik kijk al naar mijn vriendengroep op de school van journalistiek, het is heel divers in hoe we leren en studeren. En wat eigenlijk, als ik nu kijk naar hoe we ontwikkeld zijn, dus dan vind ik het zo zonde dat een gedeelte nu pas een beetje goed uit de verf komt, omdat ze eigenlijk de eerste 3 jaar zich ergens doorheen hebben moeten knokken.
Ja.
En de studenten, nou ja, zoals ik was best wel mondig altijd. Dus ja, ik kwam er altijd wel bovenuit, weet je wel. En ik had altijd wel iets te zeggen. Maar dat zeker dus ten nadele van andere mensen die dat niet durven. Die wel de gedachten hadden, maar niet direct dat konden toepassen op een les. En voor de docent was het eigenlijk onmogelijk om degene die het wat lastiger hadden daar goed bij te betrekken. Want het onderwijs gaat snel. In deze les moest dat af. En,
precies, ja.
Het is heel waardevol om, denk ik, studenten dus eerder uit de verf te kunnen laten komen. En daarmee dus ook de studenten die het wel kunnen, nou, gewoon te laten voor wat het is. Want dat gaat voor nu goed.
Ja.
Maar het is bijna pijnlijk om dan te zien dat ik denk van ja, we zijn 4 jaar verder. En bij sommige studenten zie ik dat ze nog steeds aan het strijden zijn tegen een systeem. Waardoor ze hun persoonlijkheid en talent geen ruimte hebben kunnen geven.
Ja. Nou ja, en we zitten allemaal in dat systeem. En een systeem gaat altijd uit van een gemiddelde. Dus in die zin snap ik ook dat dat niet altijd bij iedereen past. Maar ik vind het dan wel de taak van de mensen in dat systeem om te proberen iedereen te betrekken. En ook de mensen die er eigenlijk buiten vallen. En daar heb ik zelf ook wel ervaring mee. Om dan zelf ook een stap te zetten om toch te kijken, oké, en hoe kan ik mij hierin toch een soort vorm geven haast, zeg maar. En als dat een samenwerking wordt, volgens mij wordt het dan heel mooi.
Ja, op de middelbare school is tegen mij op een gegeven moment gezegd, ik kon niet goed leren, echt totaal niet. Toen zat ik op MAVO en toen zei op een gegeven moment tegen mij, Mila, ga maar met je handen werken. Het is beter als jij gewoon met je handen gaat werken. En uiteindelijk met heel veel hulp van mijn ouders en 5 dagen per week huiswerkbegeleiding kwam ik er wel. Ja. Maar ik heb net het geluk gehad dat mijn ouders dat geld wilden investeren, want anders was het gewoon nooit gelukt. Ik had 1 docent die heeft gezegd, Mila moet niet meer toetsen maken, maar die moet de toetsen mondeling gaan maken.
Ja.
Want dat werkt voor haar. En dat soort daar heb ik geluk in gehad.
Maakt zo uit.
Maar en het heeft mij naar de HAVO gebracht. Het heeft mij naar het HBO gebracht.
Wat knap.
Ik ben er wel blij mee. Dat is eigenlijk heel gek dat het zo ontwikkeld is. Maar er zijn dus genoeg studenten die net niet die schakels hebben om zich heen. Die zegt, oké, maar ik zie meer in jou. En het hoeft niet over niveaus te gaan. Maar over manier van denken. Dus ik denk dat we daar nog zoveel in te winnen hebben.
Ja, en daarnaast, ik als docent heb natuurlijk de rol om jou te helpen te leren, zeg maar. Dat is het idee. Maar ik ken jou niet voldoende om te zeggen, oké, jij moet het zo doen. Als jij mijn les binnenkomt, of als 30 mensen mijn les binnenkomen, kan ik niet voor al die 30 mensen zeggen, oké, dit gaat voor jou werken, punt. Maar dat is gewoon niet zo. Dus vind ik het heel belangrijk om, nou ja, in ieder geval te proberen, want het lukt lang niet altijd, hè, om iedereen te zien en ook bij iedereen aan te sluiten, zodat ze in ieder geval weten dat als zij zelf wel weten wat zij nodig hebben, dat ze het me altijd kunnen vertellen. En dat ik ze ga proberen dat te geven.
En niet dat je er maar in dat systeem mee moet hobbelen om er te komen.
Nee, het enige wat ik in het systeem heel erg vasthoud zijn de doelen van het systeem. Dus bijvoorbeeld bepaalde leerdoelen, die moet je behalen. Ja, hoe je er komt, laten we dat samen uitzoeken wat voor jou werkt. Maar zorg dat je er komt. Want er zijn ook bijvoorbeeld aan een opleiding zijn gewoon eisen natuurlijk. Ja. Die je gewoon, waar je aan moet voldoen.
Denk je dat bijvoorbeeld als ik kijk naar... op een gegeven moment was het was zo'n vreemde ervaring om... De opleiding moest geaccrediteerd worden. En dan komt er een accreditatiecommissie. En dan ik zat in de opleidingscommissie. Ons mooiste pak aan. En dan moesten we met mannen in pakken gaan praten. En op een gegeven moment stonden zij in de kantine achter een soort desk. En al die docenten en opleidingsmanagers die zeiden zo spannend en trillend en een borrel. En toen zeiden ze, we hebben jullie goedgekeurd of zo voor de komende 5 jaar. En het was een soort verkiezingen. Amerikaanse stijl nam het aan.
Confettibommen, alles.
Ja, en toen dacht ik echt van, wauw, dus hier ligt de basis van ons systeem. Dat die accreditatie, daar moet uiteindelijk dus alles naartoe werken. En hoe groot dat gemaakt werd en hoe bang mensen daarvoor waren. Toen dacht ik, nou, eigenlijk als je inderdaad van naar die top kijkt, dan is het heel eng om in de lagen daaronder, als je weet wat die accreditatie voor invloed kan hebben, soms is het eigenlijk beter om er geen weet van te hebben, want dan durf je tenminste.
Ja.
Ik had het gevoel dat het best een bepaalde angstcultuur met zich meebracht. Ja.
Ja, nou ja, en ook daarop komen we weer terug op hetzelfde punt als daarnet. Is het denk ik heel belangrijk om je mensen te zien. Want als ik weet wie jij bent en hoe jij in elkaar zit, dan kan ik jou ook beter helpen, ongeacht wat dat systeem dan wellicht doet. Maar dan durf ik dingen uit te proberen. En dan denk ik, ja, ik weet of het wel of niet bij jou gaat passen. En dan zal het wellicht niet het optimale resultaat zijn uiteindelijk. Maar we kunnen in ieder geval samen dingen proberen.
Ik denk dat het onderwijs heel veel meer mensen als jij nodig hebt, heeft, Irene. Maar ik vraag me heel erg af, ik vind het heel tof wat jij doet, maar kijk je ook naar jouw collega's en probeer jij hen ook mee te slepen in jouw visie en in jouw doen en laten om hen ook te zorgen? Want als de studenten zich alleen door jou gezien voelen, maar daarna bij een ander zitten, dan is er misschien niet heel veel gewonnen, of wel?
Natuurlijk kijk ik ook naar mijn collega's. Ik heb ook echt fantastische collega's. Dus in die zin is het wel dan makkelijk natuurlijk. Ja, en ik denk het mooie is, iedereen heeft een hele hoop te bieden. En de een wat meer, ik bijvoorbeeld iets meer op digitaal gebied. En de ander is didactisch echt super sterk. En weer een ander weet gewoon alles van, in mijn geval, Engelse taal en cultuur of zo. Waar ik dan weer echt een soort van gat heb, zeg maar, in mijn kennis. En volgens mij is het idee van samen doen ook vooral heel belangrijk. Dus ik probeer niet mensen mee te slepen in mijn visie. En dat is volgens mij ook niet, dat is nooit mijn doel, want hoe ik tegen dingen aankijk, dat kan een aanvulling zijn op hoe anderen tegen dingen aankijken. En ik zou het zo fijn vinden, en dat doen we volgens mij ook heel erg, om het gewoon samen te doen. Van elkaar te leren, niet bang zijn dat je nat gaat voor een ander of zo. Want dus iedereen weet dingen. En iedereen zit op een bepaalde plek omdat ze wat kunnen. Anders waren ze daar waarschijnlijk niet gekomen. Dus samen doen, daar gaat het volgens mij om.
Ja, maar het leek een beetje in ieder geval, zo ervaar ik dat in jouw verhaal, Mila, dat zo'n docent die zegt van, je moet met je handen gaan werken en je toets mondeling, dat het bijna uitzonderlijk is als ik kijk naar alle docenten die er zijn.
Ja.
Of heb ik nou een verkeerd beeld van docenten?
Dat weet ik niet. Die lijkt me lastig. Ik ben het niet eens met iemand die tegen jou zegt, jij moet met je handen gaan werken. Ik zou dan liever met jou gaan kijken, oké, wat zou jij nodig hebben? En dat is eigenlijk...
Want met je handen werken, dat is iets opleggen. Bedoel je dat?
Ja. Ja. Niet dat met je handen werken verkeerd is. Als je dat leuk vindt, doe het. Ga ervoor.
Maar het is niet aan Mila gevraagd.
Precies.
Nee, aan de hand van mijn cijfers werd inderdaad gezegd, nou ja, er werd eigenlijk wel... met je handen werken is dus helemaal niet. Ik weet je, als ik gewoon lekker VMBO-kader had willen doen, dan had ik dat al lang kunnen doen.
Als je daar gelukkig van wordt.
Precies, maar
doe het lekker.
Ik vond leren ontzettend leuk. En
tuurlijk,
dat er aan werd gehangen van, oh, jouw cijfers zijn niet goed, dus je gaat terug naar VMBO-kader, want dan kan je lekker met je handen gaan werken. Er werd iets heel denigrerends opgelegd. Maar dat is ook wel natuurlijk, praten over het onderwijs van, nou, meer dan 10 jaar geleden. Zover waren we nog helemaal niet. Ik had dus 1 Duitse docent die daar wel heel erg zich voor inzette. En ga die verandering maar eens aan. Ik denk dat voor docenten die al heel lang in het onderwijs zitten, is het gewoon best wel een grote stap. En ik denk niet dat het onwillendheid is.
Tuurlijk,
ik denk
niet.
Meer dat het angst is en het onbekende. Ja. En ja, nu zijn het vaak nog 1 of 2 docenten op een opleiding. Maar ik merk dat er steeds meer ruimte komt om elkaar mee te nemen. Met elkaar in gesprek te gaan daarover. En Ja, als ik laatst gaf een docent een presentatie aan alle docenten van het instituut daarover. Yeah. En ik vond het zo mooi om al die docenten daar te zien zitten. En dat ik dacht, ja, jullie willen zo graag dit leren, maar jullie hebben de tools nodig om hier verder in te komen.
Ja, precies.
Wat is volgens jou, Irene, dan de toekomst van het onderwijs?
De toekomst van het onderwijs.
De ideale wereld misschien?
Er wordt nu heel veel gepersonaliseerd onderwijs geroepen natuurlijk. Of gepersonaliseerd leren, net hoe je het wil noemen. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat we menselijk blijven. Dat je mensen blijft zien. En ik vind het heel belangrijk dat we onderwijs vorm gaan geven op een manier dat het bij zoveel mogelijk mensen past. Maar je kunt het nooit bij iedereen laten passen, want het blijft een systeem en een systeem blijft een gemiddelde. Maar dat we dan ook met z'n allen kunnen en durven kijken naar die mensen die daar wellicht niet in passen. En dat we zo flexibel durven zijn dat we daar uitzonderingen in maken. Ik denk dat dat een soort basis is. Ja.
Ik denk een hele mooie basis. Irene van der Spoel, Mila Marie, dank jullie wel.
Graag gedaan.